Wist je dat managers evenveel invloed hebben op het mentaal welzijn van werknemers als hun partners? Toch voelt 1/3 van de managers zich niet in staat om hun team goed te ondersteunen bij mentale uitdagingen. Via het Open Up platform geef je jouw managers de tools die ze nodig hebben om dit wel te doen. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Benieuwd wat we voor jouw managers kunnen betekenen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
De zaak Volkert van de Greep in Fortuin. Er werden ook wel echt wel dreigementen naar rechters geuit.
Dat
zou anders gegaan zijn dan nu via social media. Ja. Hoe ging dat dan?
Nou, in het begin viel het wel mee.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit als gebruikelijk strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
Dankjewel Wouter.
Eerst even de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, we gaan het vandaag hebben over een politieke moord. Is dat juridisch anders dan een gewone moord?
Nou, kijk, juridisch bestaat, zeg maar, de kwalificatie politieke moord bestaat niet. Het is vooral een term die in de samenleving of in de media wordt gebruikt, waarbij ook weer de vraag is, wat is daar dan de definitie van?
Ja.
Wat je wel hebt, is dat moord of aanslagen op bijvoorbeeld Tweede Kamerleden, of mensen van de leden van de ministerraad of leden van het Koninklijk Huis, die kunnen een strafverhogend effect hebben vanuit de wet.
Omdat ze zo'n schok in de samenleving teweeg
hebben. Nou ja, en omdat ze een bepaald ambt vertegenwoordigen. Ja, want dan, dat zijn misdrijven tegen de, nou dan moet ik het zeggen, tegen het Koninkrijk. Nou, ik heb de titels niet even helemaal op orde. Dat is altijd heel lastig. Maar misschien onze gasten wel, maar denk het ook niet. Maar goed, de term politieke moord aan zich
is een mediaterm. De zaak waar we het vandaag over gaan hebben. Ja, ik had het net al over politieke moord. Op 6 mei 2002 schoot Volkert van der G, een milieuactivist uit Harderwijk, politicus Pim Fortuyn van dichtbij door het hoofd. En dat gebeurde op het Mediapark. Het was de eerste moord op een politicus sinds die op Johan de Witt in 1672. En hij gebeurde in het heetst van de democratische verkiezingsstrijd van 2002. Van der G was vanaf het moment van neerschieten onophoudelijk gevolgd door de chauffeur van Fortuin. En dat is Hans Smolders. Daardoor werd Van der G binnen 10 minuten aangehouden. Hij had een pistool op zak, handschoenen aan en kruidsporen op zijn handen. Bij ons aangeschoven vandaag is oud-rechter Frans Baudouin uit Amsterdam. Welkom. We hebben afgesproken dat we elkaar gaan tutoyeren. Je hebt een imposante carrière. Je werkte bij het Joegoslavië-tribunaal op de Antillen. Was actief in geruchtmakende zaken als het Ahold, het gifschandaal van Probokoala en de zedenzaak tegen Robert M. En je bent degene die Volkert van der G heeft veroordeeld.
Mag ik vragen, want je hebt altijd bij de rechtbank Amsterdam bij de rechtbank Amsterdam gezeten, heel lang, toch? Of niet?
Ja, ik ben een rajo.
Ja.
Ik ben begonnen bij de rechtbank Maastricht. Destijds, ik kon kiezen tussen Roermond en Maastricht. Nou, Roermond is een van de ergste plaatsen van West-Europa. Dus toen heb ik gekozen voor Maastricht.
Yeah.
Ik kom ook uit die kant. Ik kom uit Limburg, yeah, van oorsprong. En ik heb toen al gevraagd, nou, als het kan, dan wil ik graag naar Amsterdam. En ik heb het andersom gedaan. Ik heb eerst het OM gedaan en daarna pas de Griffie. En ik ben dus na 2,5 jaar ben ik naar Amsterdam gegaan.
Ja.
Ja, ik ben eigenlijk altijd in Amsterdam gebleven. Ik ben wel inderdaad een paar jaar heb ik gewerkt op de Nederlandse Antillen. En ik ben een paar jaar weg geweest toen ik ging werken bij het Joegoslavië-tribunaal. Later ben ik daar nog weer teruggekomen bij het tribunaal, maar toen als rechter plaatsvervanger. Maar ik heb nooit gezeten hoor, maar ik was wel rechter plaatsvervanger. En toen die zaak klaar was van Robert M., toen ben ik overgestapt naar het Hof in Arnhem.
Ja. In een artikel in NRC las ik dat een advocaat over je zei, als je een rechter moet boetseren, dan komt daar Frans Baudouin uit. Klopt dat een beetje, die omschrijving?
Nou, ik vind dat wel erg overdreven, hoor. Ik ben inderdaad mijn hele leven rechter geweest. Dat is op zichzelf, als je nu kijkt naar jonge mensen, is dat eigenlijk wel bijzonder dat je gewoon je hele leven, je hele werkende leven bij dezelfde werkgever bent. En ook eigenlijk je hele werkende leven bezig bent met rechtspraak. Het was wel zo dat, af en toe zullen we het toch hebben over vroeger. Toen ik begon in 1973, toen duurde het 8 jaar en 4 maanden voordat je rechter werd. Dus het was na je opleiding. En ik heb heel lang over school gedaan en ook vrij lang gestudeerd. Dus het duurde nog wel een hele tijd.
Dat kon toen nog.
Ja, dat kon toen nog. Ja, je kon ook lang studeren. Maar je bent dus een hele tijd bezig voordat je überhaupt rechter bent. Ja. En dan kies je toch voor een loopbaan binnen die rechterlijke macht. Ja. Wat je wel ziet is dat er een aantal mensen is dat vrij snel zegt, nou, ik ga naar het Hof. Maar ik ben eigenlijk altijd bij de rechtbank gebleven.
Wat trok je daar zo in aan?
Bij het Hof?
Nou, bij de rechtbank. Het werk van rechter is, ja, dat is natuurlijk bijzonder werk, maar dat moet je ook wel liggen op een of andere manier.
Ja, het is niet zo dat toen ik opgroeide dat ik dacht, ik wil rechter worden. Dat is helemaal niet zo. Toen ik dan eindelijk afgestudeerd was, heb ik eerst gesolliciteerd bij het ANP als journalist.
Ah.
Toen vonden ze me te jong, dus dat ging niet door. Toen heb ik gesolliciteerd bij het ministerie van Landbouw. Daar vonden ze me ongeschikt. En toen dacht ik, nou, toen zei iemand, nou, waarom probeer je dan niet te raaien?
Het afroepuntje.
Mooi. Ja, dat zou nu
nou, dat is ook dat is ook op het nippertje goed gegaan, hoor.
Ja. Dat klinkt toch wel als een soort eclectische sollicitatieronde eigenlijk. Hè?
Ja, nou, het was...
Als iemand die niet helemaal wist wat hij wilde.
Nee. En het was ook 73 was een lastige tijd. Er was veel werkeloosheid. Ja. Dus het was niet zo makkelijk om een baan te krijgen. Dus het is niet zo dat ik nou vanaf mijn vroegste jeugd dacht, dit is wat ik graag wil. Het is wel zo dat in mijn familie en mijn familie, dat daar heel veel mensen waren die werkten in openbare functies. En ik ben ook vernoemd naar een oom van mij die in de rechterlijke macht heeft gezeten. En toen ik er eenmaal in zat, toen vond ik het hartstikke leuk, ja.
Mag ik 2 vragen stellen die even blijven hangen?
Ja.
Want je komt uit Limburg.
Ja.
Hè? En na je rijden mag je kiezen door Maastricht. Nou, je koos voor Maastricht.
Ik wel kan volgen.
Zeker. Maar waarom trok Amsterdam zo?
Een zusje van mij woonde in Amsterdam. Mijn broer heeft in Amsterdam. Ja, ik wilde graag naar de grote stad.
Ja, maar het was niet zo dat je dacht, als rechter kan ik daar. Vinden de mooiste zaken plaats. Nee.
Nee. Want in Maastricht gebeurde ook heel veel aardige zaken.
Ja, dus Palermo aan de Maas, toch?
Ja.
En de tweede vraag die kwam met dat vond ik interessant. Je zei, na Robert M. Ben ik naar het Hof vertrokken.
Ja.
In de nadagen of in de laatste jaren van je carrière. Stond dat in verband met elkaar? Als je begrijpt wat ik bedoel, dat je na Robert M. dacht, ik ben er klaar mee dat ik dit soort zaken nog...
Nou, het was wel zo dat die zaak van Robert M., dat was een zaak die ontzettend veel energie heeft gekost.
Een grote kindermisbruikzaak veel impact heeft gehad.
Ja, dat was echt een enorme zaak. Nou, toen ben ik rond de Noordzee gefietst om eens eventjes de gedachten te verzetten. En toen dacht ik, ben eigenlijk ook wel, ja, ik had geen zin meer na die zaak om nog weer van die enorme zaken te gaan doen. En ik had ook geen zin om naar het Hof in Amsterdam te gaan, omdat ik dacht, ja, dat is ook geen nieuwe omgeving voor mij. Want daar zitten ook een heleboel collega's die ik ken. En bovendien zie ik dan ook allerlei vonnissen van collega's waar ik samen mee gewerkt heb. Dus het is veel leuker voor mij om eens even iets heel nieuws te gaan doen. En toen dacht ik, nou, dan... En toen heb ik gesolliciteerd bij het gerechtshof in Arnhem. Ja. En dan werd ik als plaatsvervanger aangenomen. Ja.
Chris, de zaak van vandaag.
Ja.
De moord op Pim Fortuyn.
Ja,
weet jij dat nog?
Ja, joh, dat weet ik. Dat was binnen in mijn studententijd. En ik leefde in Amsterdam. Ik woonde in een studentenhuis. Studeerde. En wij waren met al mijn vrienden in het huis. Wij waren best wel politiek geëngageerd ook. In de zin dat we echt wel bezig waren met wat er toentertijd gaande was. En 9/11 was natuurlijk geweest.
Ja, een paar maanden ervoor.
En ik weet het nog precies. Ik was gewoon thuis. Het was net voor zessen dat de berichten doorkwamen. En
even voor zessen, dat weet ik ook nog. Ja, ik werkte toen als jonge verslaggever bij lokale nieuwszender AT5. En toen weet ik, dan dacht je, oh jee, stop de persen. Dit is heel groot. Dit is heel groot nieuws.
Ja. En die foto's, of die beelden die je meteen zag van Fortuyn. Ja. En natuurlijk het feit, wat opvallend was, dat die verdachte, volgens van de G, de dader, zo snel werd aangehouden, hè, natuurlijk.
Hoe heb jij dat moment beleefd dat Pim Fortuyn werd neergeschoten?
Nou, ik was in Italië.
Ja.
En ik heb toen die dag, die 6 mei, ik heb daar helemaal niks, want het was 2002.
Ja.
Ik had ook helemaal geen mobiele telefoon, denk ik.
Nee, dat was toen ook nog helemaal niet zo gemeengoed.
Mijn vrouw en ik waren op bezoek bij een van onze kinderen, die studeerde toen in Perugia. Dus wij zaten op een heuvel ergens. En ik heb pas de volgende dag, omdat we iemand op de trein hadden gezet die terugging naar Nederland. En die belde de volgende dag op. Ik denk naar het huis waar we zaten om te zeggen van nou, er is hier allerlei verschrikkelijke dingen gebeurd. Ja. Dus die eerste, die wat er allemaal gebeurde en die enorme spanningen en die op die 6e mei s'avonds.
Ja, op het Binnenhof, hè, toch?
Ja, dat heb ik helemaal niet meegekregen.
Nee, want dat kan ik me ook nog herinneren, dat er was even paniek dat het Binnenhof bestond. Het was echt een soort volkswoede gaande in Den Haag.
Ja.
En ik kan me herinneren dat de ME zich heeft opgesteld voor het Binnenhof. En dat dat echt even heel spannend geweest was.
Ja, maar jongens, weet je, sowieso, je daarna had je die kerkdienst.
Ja.
Hè, met die route, met al die mensen die bloemen gooiden.
Ja.
En je hebt natuurlijk, en daar had je nog gewoon de verkiezing, hè?
Ja,
de verkiezingen waren toch 15 mei.
Ja, die waren kort daarna. Ja,
kort daarna. Ja. Is dat denk je, een voordeel dat je die hele heftige emotie niet helemaal meekrijgt voordat je aan zo'n zaak begint?
Dat zou ik niet weten of dat... nee. Kijk, ik was er niet. En het was natuurlijk ook nog helemaal niet duidelijk wie die zaak ging doen.
Nee.
Want hij is dan inderdaad aangehouden op 6 mei. Nou,
volk
dan komen we wel een beetje bij een juridische term. Dan begint dus dan word je in verzekering gesteld. En dan krijg je op een gegeven moment word je voorgeleid bij de rechtercommissaris. Die beveelt dan de bewaring. Nou, dat kan je dan ook nog een keer verlengen. En dan komt de gevangenhouding voor 90 dagen in dit geval natuurlijk. Ja, dus tussen 6 mei en na verloop van die periode, ja, zo uit mijn hoofd gezegd, dus 112 of 114 dagen, dan moet die zaak beginnen.
Ja.
Dan moet die zaak worden voorgelegd bij de rechter. En dan komt dus de combinatie die zaak gaat doen.
En hoe is dat gegaan in dit geval? Heb jij je vinger opgestoken?
Ik heb niet mijn vinger opgestoken. Nee, zo gaat het niet.
Nee,
ik denk dat het zo is gegaan. Dat, ja, er is natuurlijk binnen het bestuur van de rechtbank destijds, en dat was natuurlijk nog een ander soort constructie, dat de president samen met het hoofd van de strafsector, denk ik, en het hoofd van de civiele sector,
ze hebben goed kunnen nadenken.
Die hebben natuurlijk nagedacht over een combinatie. En die hebben gezegd van nou, uiteindelijk is er een combinatie aangewezen van 3 rechters en 1 griffier. En dat was de combinatie die de zaak ging doen. En dat was dus ook de combinatie die voor het eerst naar buiten kwam op die zitting. Hoewel ik denk, als ik nou terugdenk, maar ja, het is 20 jaar geleden. Nee,
ja, het is een tijd geleden.
En ja, dat zal denk ik, op een gegeven moment is dat natuurlijk bekend geworden. En nou ja, dan krijg je dus de aandacht van de media over wie zijn het dan allemaal en wat is dat en wie is die en hoe is dat en dit.
Maar heb je getwijfeld of je deze zaak moest doen?
Nee, waarom zou ik nou twijfelen?
Nou ja, ik weet het niet. Ja, politieke zaak, moord. Misschien dat je er gevoelens bij had. Misschien dat je dacht van ja, dit is een politieke partij waar ik me wel bij thuis voel. Ik weet het niet. Ik kan me heel veel dingen voorstellen waarover je gaat twijfelen.
Nee. Ik vind dat als je gevraagd wordt of er is een combinatie wordt aangewezen die een zaak moet gaan doen. Ja, dan moet je die doen. Dat is je taak. Ja. Je kan niet als rechter op een gegeven moment hetzelfde als je zou zeggen. Nou, ik doe eigenlijk liever geen zaken tegen jonge kinderen, want ik heb jonge kinderen. Ja, dan moet je geen rechter worden. Ja, daar moet je geen rechter worden, vind ik.
Mag ik vragen, Frans? Het is een beetje een rare vraag, hoor. Maar we hebben de luisteraars begrijpen het wel, hoor. We hebben het wel vaak aan de orde gehad. Hè. We hebben het wel eens gehad over het advocatenhartje, wat sneller gaat kloppen. Hè, op het moment dat je bijvoorbeeld in piket een zaak binnenkrijgt met een high impact. Heb je ook officieren gehad? Die ook zeiden, een groot onderzoek. Daar gaat het officierenhartje wel sneller van kloppen. Hoe was dat bij jou in dit geval? Want het was...
Nou, natuurlijk gaat je hart harder kloppen. Want er zijn eigenlijk twee belangrijke dingen die spelen in het begin. Eerst is dat je opeens midden in de aandacht staat. Terwijl je gewoon... daarvoor deed ik ook gewoon zaken. En was het helemaal niet zo dat je voortdurend in de aandacht stond. Dus dat was een belangrijk element. Dat je dacht, wat gebeurt er allemaal? Dat was niet altijd leuk, want ze gingen ook allerlei informatie inwinnen om je heen. Dat was eigenlijk...
En de pers.
Ja, en ook later ook dat een van mijn kinderen werd benaderd. Dat is allemaal toch niet leuk.
Oh.
Dus dat is vervelend. En het andere... Wat natuurlijk wel een belangrijk element was bij ons alle drie en bij de griffier. Want ik sta hier nou, maar het was natuurlijk een combinatie van tuurlijk, mensen. Ja. Het was een meervoudige strafkamer. Dat je wel het idee had, nou, we hebben wel een belangrijke taak in die zin dat we ervoor staan. En dat we dus, er is wel eens gezegd, het is een soort... lakmoesproef van de kwaliteit van de rechterlijke macht. Want er was natuurlijk meteen al allerlei mensen die van alles vonden. Dat is niet alleen een belangrijke factor nu vandaag, dat iedereen van alles vindt en ook allerlei politici van alles vinden. Maar ik heb altijd gedacht, 2002 was in dat opzicht was het eigenlijk een...
Keerpunt,
een overgang. Want je zag opeens allerlei mensen die in praatprogramma's allerlei meningen verkondigden. En zeiden, nee, maar het zit zo. En ik weet nog, er was een politicus bij Leefbaar Nederland. Die was ook nog officier van justitie destijds.
Fred Teven waarschijnlijk.
Ja, dat was...
Ja, ik noem hem wel gewoon.
Oké.
Ik pak hem wel.
Die zei meteen, oh nee, maar daar moeten andere mensen bij betrokken zijn. Dat kan niet anders. En er is geloof ik ook, maar dat weet ik niet meer precies. Ik denk dat er ook een aantal van die politici zijn gehoord door de rechtercommissaris in die voorfase.
Ja.
Om dat ook te onderzoeken.
Ja.
Dus... Ja, het was wel duidelijk dat we voor een belangrijke taak stonden.
Er was veel tumult in het land natuurlijk. Ja, en dat is natuurlijk dat Pim Fortuyn was op dat moment echt in de peilingen ook heel groot.
Ja, sky high.
Was echt, er is wel eens gezegd dat hij de nieuwe premier van Nederland zou worden. Ik weet niet of dat waar is.
Maar er zat heel veel...
Ja.
Emotie sowieso achter, ook bij zijn kiezers natuurlijk.
Ja.
En dan kijkt dus het hele land opeens naar jou, Frans. En die kijken...
Nou ja, ze kijken naar de Kamer. Hè?
Ja.
Ze kijken niet naar mij.
Maar jij bent de voorzitter.
Ja, ik was de voorzitter.
Want de eerste pro forma zitting, en volgens mij was dat ook nieuw, die werd live uitgezonden door het NOS-journaal.
Dat zou kunnen, ja.
Dus er was ook gewoon, er waren ook gelijk best wel veel camera's in de zaal aanwezig. Ja. Dat was niet nieuw. Dat gebeurde daarvoor natuurlijk ook al bij grote strafzaken.
Ja.
Maar dat het zo, het was toch.
Dat was toch eigenlijk vanzelfsprekend. Dat helemaal. Je kan je toch niet voorstellen dat je dan als rechter zegt, we doen alleen maar
de opkomst
van de rechter en de officier.
Ja.
Nee, dat kan natuurlijk niet. Het is er ook. En ik zelf hield er enorm van om te kijken om te vernieuwen en uit te breiden. En in een aantal zaken die ik heb gedaan, hebben we dat ook steeds verder uitgebreid. Ja. Dus ik vond het vanzelfsprekend dat het... dat kan je toch bij niet... Als ik er nog eens over nadenk... Hoe kan je dat nou vragen? Dat is toch idioot als je het niet openbaar zou
doen? Nee. Ik ben van de pers. Ik ben er ook wel voor, hoor.
Maar mag ik even nog een vraag stellen, Frans? Een klein beetje terug. Hè, die zaak begint. Je hebt het over, hè, we hadden een taak te verrichten. Hè, in het oog van de media. In het oog van de samenleving. Ja. Het bewijs tegen deze man aan zich was op zichzelf niet het grootste probleem, denk ik. Hè? Even los van kwalificatievragen.
Kwalificatie.
Dus hoe je zeg maar het handelen kwalificeert, moord, doodslag of wat dan ook. Hè? En wat voor straffen natuurlijk je uiteindelijk gaat opleggen. Wat zag je als je voornaamste taak of van de voornaamste taak van de combi? Hè? Van de kamer, hè? De
combinatie.
De combinatie van drie rechters die daar zaten. Wat zag je als je voornaamste taak?
Nou, wij zagen als onze voornaamste taak om deze zaak te behandelen zoals je iedere zaak behandelt. En dat betekent dus in concreto dat je in de volledige onafhankelijkheid de zaak bekijkt zoals die aan je wordt voorgelegd. Want het is, daar zijn natuurlijk ook veranderingen in gekomen in de loop der tijden. Maar in 2002 was toch nog de algemene tendens dat de rechter in dat opzicht wat afhoudender was dan tegenwoordig. En dat het dus eigenlijk de eerste kaart werd gelegd door het OM. Het OM bepaalde eigenlijk de omvang van de strafzaak. En als rechters moest je proberen die zaak in onafhankelijkheid te doen. Duidelijk voor iedereen wat er gebeurde. En ook duidelijk maken hoe je tot de verschillende beslissingen kwam. Want in augustus 2002, toen was denk ik die eerste
pro forma.
En pro forma betekent dat je dus alleen maar het hebt over de vraag. Simpel gezegd, wat moet er nog gebeuren voordat we inhoudelijk de zaak kunnen behandelen? En wat doen we met de voorlopige hechtenis? Dat zijn eigenlijk de twee kernpunten bij een pro forma zitting. Dus dat gebeurde toen. En
maar de advocaten van Volkswagen G, dat waren Victor Koppen uit mijn hoofd.
Nee, dat was
Britta Beulen.
Britta Beulen en Stijn Franken.
Ja. Ik weet het eigenlijk helemaal niet meer zo goed. Want ik weet bij Mohammed B, hè, wat een beetje zo. Ja. Hè,
was later.
Die voerde geen verdediging. Voerde zij echt verdediging?
Ze hebben dat
voluit.
Voluit. En dat waren twee. Kijk, aan de kant van de verdediging stonden twee geweldige goede advocaten, hè? Die Britta Beulen en Stijn Franken. Nou, die kon je, om het ook maar populair te zeggen, die kon je wel om een boodschap sturen. Ja, ja. En aan de kant van het OM stond Plooi.
Die kan je ook om een boodschap sturen.
Nou, die kan je ook om een boodschap sturen.
Ja, zeker.
Dus er was aan die kant, Volkert van der Heij had dus een enorme goede verdedigers, die ook stonden voor zijn belangen. En de officier stond, die werd denk ik ook wel bijgestaan door allerlei mensen achter hem, die stond voor het algemeen belang.
En ondertussen werd de strafmaat van die Volkert van der Geij zou moeten krijgen, die werd al bediscussieerd in de Kamer.
Ja, dat is de eerste pro forma.
Dat was allemaal wel.
En als rechter, hoe kijk je daar dan naar? Dat dus, hè, kijk, als dat aan een talkshowtafel gebeurt. Nou ja, het zij zo. Hè?
Maar nou ja, dat kamerleden... zeg je nou wel, het zij zo.
Oh, sorry.
Ja, dat is een beetje de vraag. Kijk, destijds, ik weet nog, er was een kamerlid en die heette Hoogdijk. Hogedijk heette die, ja. Was dat niet een kamerlid?
Van de LPF misschien.
Ja, die heeft in augustus, toen we dus net begonnen, ten aanzien van een van de twee collega's gezegd, maar die is lid van de PvdA en die kan dus niet onafhankelijk zijn. Nou, dat is een goed begin van een strafzaak. Ja. Als er dus iemand die eigenlijk in dit opzicht van toeten nog blazen weet, zegt ja, maar dat kan niet, dat is... Ik heb het zelf ook wel in een hele andere zaak. Ik deed op een gegeven moment De eerste wrakingszitting in de zaak van Wielers.
Oh ja.
En ik zat en zit in het bestuur van het Marokko Fonds. Nou, dat is een eerbiedwaardige stichting die zich bezighoudt om verbindingen te leggen tussen Nederlandse Marokkanen en het moederland. Nou, dat is allemaal prima voor elkaar. Toen werd het dus ook gezegd, ja, maar let op, hè. Die Baudouin, hè, heeft al een beetje een rare naam. En dan ook nog Marokko Fonds, zal wel niet kloppen.
Nee, maar dat
je denkt, dat is toch idioot?
Nee, maar dan word je dus persoonlijk even geknipt en geschoren.
Want... Ja.
En wat doet dat met jou als rechter? Want je kan ook niet zeggen, wacht eens even, mensen aan de talkshow. Ik bel even met de redactie. Ik ga morgenavond hier zitten en dan ga ik mijn zegje even doen.
Nee, mijn reactie was altijd, bekijk het maar.
Okay.
Ja, bedoel, je kan toch niet op al die dingen ingaan. En ik vind het ook eigenlijk meer iets voor anderen om te zeggen van, nou, let wel op wat je allemaal doet. Want die rechter, ik kan natuurlijk niet in een talkshow gaan zeggen, nee, maar de Marokko Fonds, dat kan niet.
Maar de vraag die zich dan dus opdringt, is eigenlijk, moet je dan wel bij zo'n Marokko-commissie gaan zitten? Snap je? Moet je dan niet alleen maar zuiver gewoon zeggen van, ik hou me sec bezig met rechtspraak?
Ja, dat is... Nou, ja.
Pak hem aan, ja. Frans.
Nee, ik zal je zeggen, het was juist anders. Er werd binnen de rechterlijke macht destijds, werd je enorm geactiveerd om te zeggen, je hebt...
Die samenleving in.
Je moet ook die
samenleving. Die maatschappelijke taak.
Ik zat in een schoolbestuur, ik zat in een... De Nutschool voor Beeldende Expressie, die zich bezighield met het aanbieden van kunst in gevangenissen. Ik zat in welzijnsinstellingen in Amsterdam. Nee, dat was net...
Wat je eigenlijk zegt is, als je dat niet doet, dan krijg je juist die ivoren toren waar iedereen van beticht.
Ja. Maar dit speelt eigenlijk natuurlijk ook vooral in zaken, hè, want dat is inderdaad ook weer een keerpunt, hè, 2002... In de coronazaken hebben we dat ook wel gezien. Hè?
Het ding heel politiek worden.
Nou, zaken waar een politieke tint aan zit. Daar wordt opeens de persoon van de rechter. Ja. Hè, en zijn achtergrond wordt
Wie
opeens...
Wie is die rechter? En wat is dat voor, vent?
En daarbij word je verdacht gemaakt. En het punt is natuurlijk, dat is natuurlijk de spagaat waar je in zit. Ook als gerechtsbestuur, denk ik.
Ja.
Hè, ga je daar tegenin door gewoon diegene daar neer te zetten, hè, die jij het meest geschikt acht? Of ga je ook kijken, zitten daar mogelijk risicoprofielen?
Is dat een liability?
Waar die rechter misschien op aangevallen wordt. Dat is natuurlijk het vervelende dit hele gebeuren.
Nou ja, er is nu één ding recent waarvan ik dacht, ja, kan dat nou eigenlijk wel? Ik geloof dat ze nu hebben gezegd, als je zaken doet met een hoog risico of een hoog maatschappelijk risico en een hoog psychisch risico, dan moet je meewerken aan aan steun door een psycholoog door een psycholoog. Ja. Anders mag je die zaak niet doen. Dan denk ik, nou.
Maar in deze zaak werden ook wel, in de zaak Volkert van de Greep in Fortuin, werden ook wel echt wel dreigementen naar rechters geuit. Dat zou anders gegaan zijn dan nu via social media. Ja. Hoe ging dat dan?
Nou, in het begin viel het wel mee. Maar even kijken. Dus de eerste pro forma zitting was in augustus. Dan heb je september, oktober. In november was er weer een.
Elke 3 maanden best luisteraar.
Totdat die inhoudelijke behandeling... dat duurt een tijd. Ja. En in dit geval was het natuurlijk... Ja, laten we eerlijk zijn. Hij is bijna op heterdaad betrapt.
Ja.
Wat ook wel interessant was... Ik weet niet meer op welke zitting dat was. Maar eerst was hem te lasten gelegd. Dat die zaak met een of meer anderen, die moord, dan was het dus een vorm van medeplegen te lasten gelegd. Maar bij de uiteindelijke inhoudelijke behandeling heeft de officier dat medeplegen laten vallen. Dus toen is er nog een wijziging gekomen in de te lastenlegging. En de te lastenlegging is dus de beschuldiging.
Ja.
En toen is er gezegd, nee, hij heeft dat feit alleen gedaan.
Ja. Maar die bedreiging, nam dat toe in hevigheid? Naarmate de zaak
Ja, dat nam wel toe, maar het werd pas echt vervelend toen die zaak klaar was.
Ja. Ja, maar mag ik even vragen om dit laatste? Ja. Hè? Want je zegt, het was opvallend dat het van medepleger naar eigenlijk pleger ging. Terwijl het op zich ook juridisch niet hoeft, hè? Want dat kun je natuurlijk gewoon wegstrepen als rechter.
Ja.
Had je het idee dat het OM daar iets mee wilde bewerkstelligen om zeg maar de kaders binnen die zaak strakker te trekken?
Nou, nee. Ik.
Wat je zelf als opvallend gegeven noteren.
Nou ja, omdat het natuurlijk terugdenkend denk ik dat ze het eigenlijk zo zuiver mogelijk wilden houden. En ik kom erop omdat de verdachte eigenlijk vrij snel heeft bekend in mijn herinnering. En op een gegeven moment een volledige bekentenis heeft afgelegd. En ook heeft gezegd, nou, ik heb dat allemaal gedaan. Ik heb het niet met anderen gedaan. En volgens mij is er in dat gerechtelijk vooronderzoek, dat betekent dus als die rechtercommissaris dat onderzoek doet, is dat allemaal uitgezocht. Zijn ze eindeloos aan het zoeken geweest? Was er nou een medepleger? Was er nou informatie? Nou ja, dat hebben ze allemaal uitgezocht. En uiteindelijk is daar overgebleven dat ze hebben gezegd, nee, heeft het OM gezegd, volgens ons staat het vast dat hij dat feit in zijn eentje heeft gepleegd.
Laten we het hebben over Volkert van der Geij. Die komt voor je dan bij zo'n eerste performerzitting. Heb je dan al een beeld van hem? Natuurlijk op basis van het dossier.
Ja.
Maar ook, die man was uit en te na in de media geweest. Volg je dat dan? Volkert van der Geij, milieuactivist. Altijd bezig met groen. Nee, dat volg je niet.
Nee, ik heb toen geprobeerd om niet naar al die programma's te kijken en ook niet om dat allemaal te lezen.
Want je werd er rekening mee doodgegooid.
Ik las natuurlijk wel eens in de kranten wat over. Maar ik ging er niet echt voor zitten om ieder programma te volgen en al die bijlagen te volgen en al die artikelen die er verschenen in weekbladen, in maandbladen. Nou ja, al die deskundigen die allemaal een mening en een opvatting hadden over wat voor soort persoon was. Want de rechtercommissaris had ook een heel onderzoek bevolen naar de psychische situatie van hem. Dus hij is naar het Pieter Baat Centrum geweest, volgens mij.
Ja, klopt. Ja.
Dus er kwam dubbel rapportage. Nou, dat duurt natuurlijk ook allemaal.
Die ga ik wel even, dubbel rapportage.
Nou ja, dubbel rapportage. Dat is op het moment dat het Openbaar Ministerie of de rechter of de verdachte zelf kan ook nog meent dat er een persoonlijkheidsonderzoek moet plaatsvinden, dan kan dat enkelvoudig, dat is meestal door een psychiater of een psycholoog.
Ja.
Of het kan een dubbel rapportage zijn, dat is meestal een psycholoog en een psychiater. Maar het kan ook nog een triple rapportage zijn.
Ja.
Met ook nog een milieuonderzoek. En je kunt het zo gek maken als je wilt. Maar even voor mijn beeld, Frans. Ik kan me toch herinneren, kijk, de luisteraar moet goed beseffen dat toenertijd op moord stond nog maar maximaal 20 jaar.
Ja.
En levenslang. En nu is dat 30 jaar in levenslang.
Ja, die strafmaat is opgehoogd.
Die is opgehoogd, ja. Hè, waardoor,
ja, na de zaak.
Hè? Na de zaak, hè. Ja, het was niet in 2002. Speelde die discussie toen ook al, hè? Los van heeft hij het alleen gedaan of niet alleen gedaan, hè? En ook in de omgeving, maar meer, ja, deze man moet leven. Ik kan me zo voorstellen, ik heb het niet meer scherper dat in ieder geval alle LPF-stemmers vonden dat hij levenslang moest krijgen.
Niet alle LPF-stemmers, volgens mij half Nederland.
Half Nederland misschien zelfs wel.
En heel eerlijk,
jij ook.
Ja. Hier zit er één. Ik had ook zoiets van, nou, als je dus willens en wetens een politicus gaat doodschieten om diens denkbeeld. En dit is uit de onderbouw, zeg ik eerlijk, Frans.
Maar ja, duidelijk. Ja. Ja.
Nee, maar de vraag is of
hij kijkt een beetje met een beetje
de vraag is of die discussie toen speelde. Of dat het bij jullie ook speelde, zeg maar.
Nee,
nou, niet in de raadkamer bedoel ik, maar dat je dat meekreeg. En dat je dacht van, hey, hier gaat het heen, zeg maar, in deze zaak.
Ja, of 20 of levenslang.
Ja, maar ik ben natuurlijk geen vreemde in Jeruzalem, bedoel.
nee, precies.
Wat denk je nou? Ja. Natuurlijk.
Ja.
Natuurlijk had ik in de gaten en natuurlijk wisten wij ook dat er allerlei soorten van discussie was over wat er moest gebeuren. En daarbij was dat hij levenslang moest krijgen. Dat was nog een van de meest uitgesproken en voor iedereen duidelijke zaken.
Ja,
dat
werden ook wat minder frisse suggesties natuurlijk gedaan. Even kijken, die Volker van der Geij, die komt dan binnen. Hoe kon je hem bereiken als rechter, zeg maar? Dat is altijd belangrijk, hè? Dat je met een verdachte in gesprek kan gaan. Dat doen rechters graag.
Ja, destijds was dat in ieder geval een goede gewoonte, ja.
Het klinkt een beetje...
Maar er was des... ja, ik zit even te denken. Ik denk dat die zaak toen al speelde in de bunker.
Ja, klopt. Ik sta mij ook bij beelden vanuit de bunker in Osdorp.
Ja, de bunker.
Dat is een verschrikkelijk gebouw. Ja. Dat hebben we heel vaak al gezegd. Gezegd ook tegen onze luisteraars.
Ja, in de bunker. Ja, het was wel grappig. Ik heb een keer een zaak gehad dat naast de bunker was een grote harskwekerij. Dat vond ik altijd wel een aardig idee.
Maar, al die tijd.
Ja. Nou, ik heb gehoord onder de bunker, Frans. Nee.
Maar ik denk dat op die eerste proforma zittingen, zoals ik al zei, is eigenlijk de focus is beperkt.
Ja.
Je vraagt hem natuurlijk naar zijn naam, je wijst hem op zijn zwijger. Ja. Maar je gaat eigenlijk nog niet in op de inhoudelijke kwesties die aan de orde zijn, omdat er eerst nog de vraag is die zaak, en nou gebruik ik een iets wat dat is echt uit het begin van de jaren 70. Dus dat mag je bijna niet meer zeggen natuurlijk.
Zeg het maar.
Is de zaak pan klaar voor de zitting?
Oh, ja. Dat zeg ik ook nog wel eens.
Ja, zittingsrijp wordt er nog wel
eens. Zittingsrijp.
Maar pan klaar vind ik eigenlijk ook wel
een
prima.
Ja, er was een beroemd boekje van Arthur Friet over pan klaar voor de zitting. Dus het ging vooral over de vraag, wat moet er nog gebeuren voordat we inhoudelijk kunnen beginnen? En er stond natuurlijk, wel tijdsdruk op, want iedereen vond, wij ook, en het OM en de samenleving, die zei, ja, dit mag geen jaren duren.
Hij moet snel berecht worden.
Dat moet echt snel gebeuren.
En het was natuurlijk, ja, dat klinkt misschien heel een betrekkelijk eenvoudige zaak. Je hebt hier persoon A, die vermoordt persoon B, en die wordt betrekkelijk snel opgepakt.
Hij
bekend. En die bekend.
Ja, dus bewijsrechtelijk was er, volgens mij, althans als het ging om de moord op Pim Fortuyn, was er eigenlijk bewijsrechtelijk niet zoveel problemen. Er zijn wel allerlei verweren gevoerd, volgens mij, inhoudelijk. En er was ook nog iets over het wapen. En er was ook nog iets met chemische spullen, geloof ik. En er was ook nog een bedreiging met van de chauffeur.
Ja.
Die dus in mijn herinnering achter hem aanliep.
Dat klopt, ja.
Dat was, en er was nu de vraag met die DJ.
Ja, Ruud de Wild.
Ruud de Wild.
Ja, die was, daar was, even voor de luisteraar, Pim Fortuyn was die dag te gast geweest in het radioprogramma van Ruud de Wild. En is bij het verlaten van dat programma op het Mediapark doodgeschoten.
Ja, zo is het gebeurd, ja.
Maar in essentie was de zaak vrij duidelijk van wat er gebeurd was.
Ja.
Hè? Die proforma zittingen die gaan een beetje over het hoofd heen, hè, van zo'n verdachte.
Ja.
Ik weet niet of we al een beetje richting inhoudelijk behandeling.
Ja, laten we. Nou ja, kijk, wat hier natuurlijk speelt, is wat we zeggen is, het is een vrij simpele zaak. Alleen het motief, wat in sommige zaken ook helemaal niet ter zake doet, is omdat je gewoon een moord kan bewijzen. Dat speelt hier natuurlijk wel een hele belangrijke rol, omdat je ook iets naar die samenleving wil, denk ik, als rechter.
Ja, het ging natuurlijk vooral om het motief.
Ja.
En dat motief, dat is natuurlijk uitgebreid onderzocht in het vooronderzoek. Hij is een aantal keer gehoord door de politie. Hij is een aantal keer gehoord door de rechtercommissaris. En dan komt natuurlijk de vraag, wat is het standpunt op de zitting?
Ja.
Zegt hij wel iets? Zegt hij niets? We hebben in Nederland gelukkig nog het recht om te zwijgen. En het had ook zomaar kunnen zijn dat hij had gezegd, ik beroep me op mijn zwijgrecht. Ik moet er wel bij zeggen, dat is ook een ontwikkeling in de loop. Toen ik begon, dat is ook wel een beetje weer terug in de tijd. Toen ik begon als rechter in de rechtbank Amsterdam, dus dat was in 81 zo'n beetje, werd er enorm veel bekend. En deed je dus een heleboel zaken die waarin je eigenlijk vrij snel klaar was. En waarin dus de zitting eigenlijk tot taak had om te controleren de feiten die vastlagen in het dossier. Dus bij wijze van spreken een doodslag. Ja, dat kon je in 60 tot 90 minuten was je daar wel mee klaar.
Nou, die tijd zijn we een beetje terug aan het keren hoor, Frans.
Nee, maar, waar kwam dat door dat er zoveel bekend werd toen?
Ja, dat... Ja.
Er was nog niet zoveel advocatuur natuurlijk, toch?
Nou ja, er was wel heel veel advocatuur, toch?
Ja, maar niet, zeg maar. Ik weet van de oude verhalen, van zeg maar de oude knakkers binnen de advocatuur. Dat was natuurlijk in de jaren 70, jaren 80. Ja, ja was dat iets wat je erbij deed als jurist, zeg maar? Ja, strafrecht. Daar werd toch een beetje op neergekeken. Het is niet zo...
Ja, je had natuurlijk wel een bijvoorbeeld Stijn Franke en Britta Böller. Nou, dat waren
was in de tijd van de
ja, dat zit wel in
2002.
Ja,
dan gaan we even
te ver weg.
Maar mag ik vragen, Frans? Want kijk, die inhoudelijke behandeling komt eraan. Hij heeft wat dingen verklaard. Hè? Bij de onderzoeksrechter, bij de politie. Wat geef je aan jezelf mee van wat wil ik bereiken tijdens deze inhoudelijke behandeling? Camera staat erop. Plooi met zijn team is er topniveau. Beuler, Frank is er topniveau.
Ja, ja.
Wat wil je dan?
Nou, wat je wil bereiken, denk ik, als combinatie, is dat je op de inhoudelijke zitting, op de behandeling, die heeft volgens mij 3 dagen geduurd uiteindelijk, dat je voor iedereen duidelijk maakt wat er ligt aan bewijs, dat je dat ook allemaal bespreekt en dat je de verdachte alle gelegenheid geeft om te zeggen wat hij wil zeggen over wat hij heeft gedaan en waarom hij het heeft gedaan. Dat je ook al die persoonlijke omstandigheden en ook het rapport van de psycholoog en het rapport van de psychiater, dat je dat heel uitgebreid bespreekt. En dat je dus ook probeert zo duidelijk mogelijk te krijgen, waarom heb je dat nou gedaan? Wat was nou je motief? Dat is natuurlijk in iedere zaak van belang. Maar en dan speelt bij moord ook nog de voorbedachte raad. Hè? Er moet een periode zijn geweest van kalm beraad en rustig overleg. Je moet goed hebben bedacht wat je gaat doen. Dus dat zijn allemaal dingen die je uitgebreid bespreekt. En in deze zaak was het natuurlijk van het grootste belang om dat zo open mogelijk te doen. Dus ik denk dat we ook heel veel stukken hebben voorgehouden. Ja. Meer stukken dan je strikt genomen, hè, als het gaat om, als je de strenge leer aanhoudt, dan zeg je nou ja, ik hoef alleen maar voor te houden al datgene wat ik voor het bewijs gebruik. Ja. In dit geval hebben we, denk ik, dat heel uitgebreid gedaan.
Frank Wieland, die is hier ook te gast geweest, aflevering 50, die zei, ik probeer altijd een ellips te vormen tussen mij en de verdachte die voor mij staat. En dan hoop ik dat ik in die ellips tot een gesprek kan komen met die verdachte opzitting. Ja. Dat hij mij,
juist ook over het waarom.
Ja, dat hij mij die vragen beantwoordt. Is dat iets wat jij hebt?
Dat probeer je wel. Maar dan speelt natuurlijk ook dat, ja, iedere vogel zingt zoals die gebekt is.
Zeker.
Dat, daar zitten wel verschillen in. En ik denk dat in dit geval, want dat heb ik ook wel gelezen als een punt van kritiek. Dat ik wat vroeg en dan kwam er een antwoord en dat ze zei, ja, maar ja, wat is het toch een slappeling? Waarom vraagt hij nou niet door? Dat is ook een beetje, ik vind dat je als rechter de verdachte die voor je staat, of de verdachten als ze allemaal voor je staan, ja, je moet ze laten zoals ze zijn. Als ze iets willen zeggen, dan willen ze iets zeggen. Maar ja, ik was eigenlijk van de school dat ik vond, ja, als je niet zoveel wil zeggen, ja, dan hoef je niet zoveel te zeggen. Maar realiseer je wel dat wat je niet zegt en wat we niet weten, dat kunnen we niet wegen.
Maar wat belangrijk was hier, zei ook maatschappelijk natuurlijk, was het motief, de waarom-vraag.
Ja, ja.
Is die goed beantwoord volgens jou door hem op zitting? Heb je de vinger achter kunnen krijgen?
Ja, ik denk dat we de vinger achter hebben gekregen in zoverre dat hij heeft gezegd uit welk politiek motief hij die moord heeft begaan. En in zijn visie was er geen andere mogelijkheid. Als ik het me goed herinner, dat hij kort gezegd, dat hij zei, ja, ik hier sta ik en ik kon niet anders. Dit was wat er moest gebeuren.
Ja, hij heeft kort na de aanhouding bij de RC een verhoor gehad. En daar heeft het programma Brandpunt destijds, een achtergrondprogramma, die heeft daar de hand op weten te leggen. En daar heeft Volkert van der G gezegd: het democratisch proces leidt niet altijd tot een rechtsstaat die rekening houdt met minderheden. Zonder direct fortuin met Hitler te willen vergelijken, merk ik op dat laatstgenoemde ook democratisch is gekozen. Ik zag Fortuyn als een persoon die erg op zijn eigen ego was gericht, een machtswellusteling. Hij probeerde ook steeds makkelijk te scoren met simplistische ideeën. U vraagt mij of ik Fortuyn haatte. Nee, ik haatte hem niet. Ik vond hem alleen gevaarlijk. Fortuyn moest gestopt worden. Ja, dat is.
Dus geen woord Frans bij eigenlijk.
Nee, dat is een motief. En dat is volgens mij ook het motief wat altijd is verder is vastgesteld. Er is geen ander motief geweest.
Nee.
Vind je het belangrijk dat de verdachte spijt betuigt? Is dat belangrijk voor het hele proces?
Nou, spijt betuigen kan belangrijk zijn als je op de zitting de overtuiging ook krijgt dat het ook echt spijt is.
Ja.
Als spijt iets is wat alleen maar wordt gezegd omdat ze denken, nou, weet je wat, ik zeg dat het me spijt, dan scheelt dat misschien. En dan kom je terecht in een vaag gebied. Omdat, nou, laat ik het zo proberen uit te leggen. Je zit in de tram en je ziet iets gebeuren tussen andere mensen. En een van die mensen kijkt je aan. En je glimlacht naar elkaar omdat je precies aanvoelt, zonder dat je één woord hebt gezegd, wat er gebeurde. Dat is dus een oprechte interactie tussen mensen. Ik denk dat je op de zitting ook wel eens hebt dat je zegt, ja, ik geloof wat je zegt. En ik denk inderdaad dat je spijt hebt. En als iemand een levensdelict begaat, dan denk ik dat je wel wat eerder kunt denken als iemand zegt, het spijt me. Of andere woorden die duidelijk maken dat hij het echt verschrikkelijk vindt wat er is gebeurd. Dat je denkt, ja, dat zou best wel eens waar kunnen zijn. Want het komt toch niet zo vaak voor dat iemand meer dan één keer een levensdelict begaat. Nee. Dus spijt, ja, dat kan een rol spelen. Ja, dat speelt ook wel een rol, denk ik. En wat ik vind is dat je als rechter, ik vond altijd, want ik doe het natuurlijk al jaren niet meer, maar ik vond altijd dat als je op het moment dat je cynisch wordt en als je dus ieder geloof in de mensen verliest, ja, dan kan je misschien nog wel een hele goede rechter zijn, maar dan denk ik dat het strafrecht toch minder geschikt is. Want als je het vertrouwen in, als je denkt van nou ja, dat wordt niks meer, dat is een lul of dan ben je volgens mij verloren voor het strafrecht.
Nee, Volkert van der G heeft volgens mij niet zo direct spijt betuigd.
Nee.
Hij heeft voor de rechtbank gezegd, ik zou het zeker niet nog eens doen. Ja, dat klinkt toch anders dan
dat is geen spijtbetuigenis, nee.
Nee,
in die zin, Chris, is hij natuurlijk een echte klassieke overtuigingsdader.
Dat maakt het natuurlijk ook lastig, denk ik wel, als rechter van, wat moeten we hiermee aan? Ja. Maar goed, hij is natuurlijk ook onderzocht door het PBC.
Ja.
Ik heb even niet meer scherp. Jij wat daar nou uitkwam?
Volledig doorrekeningsvatbaar.
Volledig.
Ja, ja, en dat hij weliswaar aan obsessief-compulsief gedrag leidde. En dat leidde bij hem tot perfectionisme en een onbuigzame houding in morele kwesties. Ja. Maar wel toerekeningsvatbaar. Dus hij had een soort persoonlijkheidsstoornis die bij hem vastgesteld is. Die had geen invloed op zijn daad.
Ja. Nee, maar we hebben allemaal wel een stoornisje, toch?
Nee, zeker. Maar goed, dit is dus iemand die bewust het democratisch proces wil verstoren. Dat kent hij eigenlijk. Ja. En die ook een beetje het gevoel voor verhouding kwijt is. Omdat hij Hitler vergelijkt met Pim Fortuyn. Wat natuurlijk totaal krankzinnig is.
Ja. Maakt het voor de strafmaat nou uit wie je vermoordt? Is het erger als je de minister-president doodschiet of een gemiddelde man die onderweg is naar zijn werk op een ochtend. Maakt dat uit? Dat is moeilijk, hè? Mm. Frans knikt. Wat vind jij, Chris?
Nou ja, kijk, laat ik het zo zeggen. Ieder mens is natuurlijk bij wet gewoon gelijk.
Ja.
Hè? En als minister-president is misschien niet het juiste voor, omdat het net weer zo'n ambt is, hè, wat dan extra beschermd wordt. Hè, maar,
nou ja, oké, dan maar een politicus.
Een politicus, hè? Ja. En, zoals Pim Fortuyn, die was natuurlijk nog geen Tweede Kamerlid. Waar het om gaat, en dat zie je bijvoorbeeld ook in de zaken van Peter de Vries en Derk Wiersum met
en
name.
De moord op de broer van de kroongetuigen.
De betekenis die de moord heeft, hè, in breder verband. Hè? Mm. Dus dan gaat ook, dan is het, ja, eigenlijk het opzetten motief van de opdrachtgever kan in strafverhogende sfeer, hè, worden meegenomen. Dat ze zeggen, nou, je wilde niet per se alleen maar iemand vermoorden, maar je wilde daar ook in bredere zin een slecht signaal mee afgeven aan de rechtsstaat. Dat is hier. Ja, hoe kijk jij daar naar, Frans?
Ja, ik denk dat wat hij gedaan heeft destijds, dat dat eigenlijk een hoogst persoonlijke daad is geweest, waarvan ook is komen vast te staan, juridisch is komen vast te staan, dat hij dat ook helemaal alleen heeft gedaan en helemaal alleen heeft bedacht en uitgevoerd en ook helemaal alleen zich heeft gerealiseerd wat voor consequenties dat allemaal met zich meebracht. Niet alleen voor hem, ook voor zijn gezin natuurlijk, maar ook voor iedereen wat er allemaal gebeurde. En ja, ik weet niet of het... Ik ben het met je eens dat in beginsel is iedereen gelijk.
Ja.
En je kan dus ook niet van, je kan dus ook niet zeggen, ja, maar als je een politicus vermoordt, dan is het erger dan wanneer je je lerares vermoordt in de klas.
Nee, maar deze moord is natuurlijk ook een veelvuldig moord op de vrije meningsuiting genoemd. Er zijn allemaal kwalificaties. Nou ja, en de vrije meningsuiting, dat is geen juridische term, want Chris kijkt op.
Nou, het punt is meer een beetje dat je bij Volkswagen G, denk ik, niet het motief kunt vaststellen, het oogmerk kunt vaststellen, dat hij nou bijvoorbeeld de samenleving of de rechtsstaat wilde schokken. Hè? Ja, een theoretisch oogmerk, zou je bijna kunnen zeggen. Ja. Hij vond gewoon persoonlijk, hè, dat net zo ernstig, het is ook hartstikke ernstig, dat, hè, wat Frans zegt, dat dit niet zo kon, dat hij hier persoonlijk een einde aan moest maken. Dus in die zin vind ik het ook wel weer verschillend, hè, met moorden op bijvoorbeeld Peter de Vries en dergelijke.
Ja, wat was dan de belangrijkste vraag die bij, zeg maar, de uitspraak op tafel lag? Welke vraag wilden jullie, want we hebben het over combinatie, beantwoorden?
Nou, de belangrijkste vragen waar we voor stonden was denk ik natuurlijk allereerst de vraag, is het allemaal bewezen?
Ja.
Nee?
Ja.
Ik bedoel,
het is natuurlijk echt wel bevoegd.
Dat zo'n strafproces en zo'n vonnis, dat kan je het beste vergelijken met een huis. En of het nou om het diefstal van een tube tandpasta gaat, of het gaat om zoiets afschuwelijks als dit. Je moet altijd, er zijn 8 vragen, staat er in de wet, en dat hoef ik jullie niet uit te leggen, maar die 8 vragen moet je altijd beantwoorden. Nou, als je die dan allemaal beantwoord hebt, dan kom je natuurlijk bij de vraag.
Welke 8 vragen, Chris, weet jij ze?
Ja, dat zijn de voorvragen en de hoopvragen, dat weet
je
natuurlijk.
Oké, nou goed.
Ja, ik krijg ze opzoomen hoor, 3, 8, 4, 3, 5.
Dat gaan we nu niet doen.
Maar goed, maar dan krijg je een soort 3-trapsraket.
Ja.
En simpel gezegd betekent dat, is het feit bewezen? Ja. Is het feit strafbaar? Ja, dat moet dan uit de wet blijken natuurlijk. En als dus het strafbaar feit is en het feit is bewezen, dan komt vervolgens de vraag, is de verdachte strafbaar? En dan krijgt het antwoord in dit geval ook ja. En als je dat hebt beantwoord, dan kom je aan de vraag toe, en welke straf moet dan worden opgelegd?
Ja.
Nou, en dat is dan de laatste vraag.
Want daar doet dan het Openbaar Ministerie een voorzetje. Uit het requisitoor van officier van justitie, hè, Koos Plooi. Wie de uitzonderlijke daad begaat dat hij het hart van het democratisch proces op criminele wijze en onherstelbaar doorboort, behoort ook uitzonderlijk gestraft te worden. En het OM eiste levenslang.
Ja, dat weet ik, ja.
Ja, natuurlijk. Ja, ja. En uiteindelijk 18 jaar gevangenisstraf.
Ja. En dat is een hoger beroep ook opgelegd, dacht ik.
Ja. En daarbij was eigenlijk dat die Pieter Baan diagnose was natuurlijk, als die anders was uitgevallen, was natuurlijk ook TBS nog een mogelijkheid geweest. En dat is nu niet het geval geweest.
Nee, dat kwam niet aan de orde, nee.
Hoe hebben jullie in vonnis, hè? Want kijk, jullie wisten natuurlijk als rechtbank, men wil levenslang. Uh-huh. In de samenleving, want als een belangrijk hoorbaar deel van de samenleving wil levenslang. Uh-huh. Het Openbaar Ministerie eist levenslang. Uh-huh. Jullie komen uiteindelijk, hè, daar kun je niks over zeggen als de raadkamer, hè, maar jullie komen uiteindelijk tot 18 jaar. Uh-huh. Dan weet je ook, daar gaat discussie over komen.
Ja, zeker.
Hoe hebben jullie dat, zeg maar, gemotiveerd in het vonnis? Kan je dat nog bij, zat je dat nog bij? Ja, ik kan teruglezen, maar voor jezelf van, hey, we willen dat op een bepaalde manier uitleggen.
Ik denk, tja, het is al lang geleden. Ik denk dat we eigenlijk in afwijking wat toentertijd wel vaker gebeurde, dat we heel uitgebreid hebben gemotiveerd waarom wij vonden dat de straf die wij hebben opgelegd, dat de juiste straf was. En bovendien, ja, dat werd toen ook wel een beetje uit het oog verloren. Dat was ook onze taak. Ja. Ik bedoel, je kan er lang of breed over praten, maar wie is nou belast met dit soort zaken? Nou, dat was dan in dit geval de strafrechter. En wie gaat er dan over het vonnis? En de straf, ja, dat waren wij. En wij zijn ook natuurlijk verantwoordelijk voor wat we doen. En we hebben uitgebreid gemotiveerd en opgeschreven waarom wij dachten dat dat de juiste straf was. Ja, meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen.
Nee. Dat zei je net eigenlijk ook al. Na de uitspraak kregen we te maken met een boel nare reacties.
Ja, dat werd. Nou ja, ik weet zelf, die politici en zo, dat kon me allemaal helemaal niks schelen. Maar wat ik wel heel vervelend vond, dat weet ik nog wel goed. Toen ik hier naartoe fietste, dacht ik, oh ja, dat heeft me toch wel dwars gezeten. Dat toen Remkes, hè, de beroemde Remkes, de, ja, weet minister. Ik wat, de minister, die was toen minister van Binnenlandse Zaken.
Ja.
En die zei, nou ja, 18 jaar, als je het mij vraagt, dat ik dacht, nou ja zeg. Ja, dan ben je minister van Binnenlandse Zaken, dan hou je toch je mond.
Ja, dat is daarna toch een beetje gemeengoed geworden. Dat,
ja, nou, daar ben ik het ook helemaal niet mee eens. Ja. Ik vind dat. Kijk, die mensen daarvoor in die praatprogramma's en die allemaal commentaar op ons. En het was natuurlijk allemaal, was natuurlijk allemaal niks. En slap en weet ik wat allemaal. Nou ja, okay.
Nog erger dan deze 60
jaar. Oh ja, verschrikkelijk, ja. Ja. En dan ook nog uit Limburg.
Ja, ja.
Helemaal. Ja. Maar ja. Nou, dat kon allemaal niet zoveel schelen.
Maar minister is andere
koek. Maar ja. Zo'n minister, dat vond ik echt. En toen, nou ja, toen daarna kwamen er ook kwamen ook wel bedreigingen. En die bedreigingen die richtten zich ook wel op mij. En ik weet nog wel dat ik in die tijd, want ik fietste altijd heen en weer naar de rechtbank, dat ik dan ook wel allemaal steeds toch wel een andere route nam met de fiets. Omdat ik dacht, ja. Nou ja, toen kreeg ik ook nog kogelbrieven. Dat was toen nog erg in de mode destijds.
Ja. Ja. Maar dat lijkt me toch, dat doet wel iets met
ja, dat was. Dat
en
was
helemaal met je omgeving.
Ja, ook. Het was natuurlijk toch wel. En toen werden we ook. Toen reden er ook politie door de straat. Maar dat leverde niet zoveel op, want die reden altijd op 2 minuten voor het vaste uur. Reden die eentje door de straat. Maar het was voor de kinderen vervelend. Het was voor mijn vrouw heel vervelend. Het was voor mezelf ook vervelend. En die brieven, dat was ook echt raar.
Je had het natuurlijk nog nooit eerder meegemaakt, zoiets.
Nee. Nooit. Dat ja, ik was nog wel eens. Ik was wel nog wel eens uitgescholden. En ik had ook wel eens allerlei brieven waren gekomen in een andere zaak. Waarin ze zeiden: van, nou ja, hoe kan je dat allemaal doen? Nou ja, dat soort dingen allemaal. Dat gebeurde natuurlijk allemaal wel. Maar dat je echt persoonlijk bedreigd werd. Dat was eigenlijk in ieder geval voor mij nieuw.
Ja, maar dat je ook te maken krijgt met maatregelen, politie door je straat, zelf andere straatjes. Ja. Denk ik.
En moet je
ik zie
wel
parallellen met zeg maar hoe...
Hoe het nu gaat.
Nou, hoe het nu gaat in Marengo bijvoorbeeld. Hè.
Ja, en verschrikkelijk.
Daar zijn natuurlijk ook, die rechters zijn natuurlijk ook in een zaak terechtgekomen waarvan ze van tevoren niet wisten hoe het zou eindigen, zeg maar.
Nee.
Jij zegt mooi in het begin van ons gesprek van, dit was een soort keerpunt. En ik zie dat inderdaad ook in deze zin maar weer als een keerpunt. Hè? Dat het daar eigenlijk begonnen is met die persoon van die rechter. Die ook is een persoon.
Ja, maar ook attackeren vanuit dat je dus ook dat de media gaat kijken. Joh, wie is dat dan eigenlijk die daar zo zit? Ja. En dat daar dus in talkshows over gepraat wordt. En ik kan me wel voorstellen dat je daar... Ja, nu is het allemaal anders, maar toen was dat allemaal nieuw.
Ja, dat was nieuw en... Ja, toen hebben ze die persoon die dan die kogelbrieven... Ja, eerlijk gezegd kreeg ik daar ook weer medelijden mee. Want dat was een of andere man die op een zolder zat. Dat je denkt, jongen. Ja. Maar goed, het was wel eng. Ja. Het was wel eng.
Ja, dat kan me voorstellen.
En het was vervelend. En het was een lastige tijd daarna.
Heeft deze zaak... Die heeft natuurlijk ook dingen veranderd in het strafproces. We hadden het er net over. Hè? Was het de maximale straf voor moord 20 jaar. Later werd het 30.
Ja, ik weet niet of dit al die directe aanleiding was. Nee, maar het zal zeker een van de aanleidingen zijn.
Ja, het was wel een van de directe aanleidingen. Ja, dat denk ik wel.
Ja, maar het heeft natuurlijk het hele politieke landschap veranderd... in hoe we naar dit soort dingen kijken.
Ja.
Ben je blij dat je het gedaan hebt? Beetje een rare vraag misschien. Nee, maar blij dat je zeker nu je carrière voorbij is, als je dan terugkijkt. Ik vind het mooi dat ik deze zaak heb kunnen doen. Of heb je gezien alle ellende eromheen, dat je dacht van ik misschien liever niet gehad, zeg maar. Bevredigend.
Ik vond wel dat wij voelden wel een enorme verantwoordelijkheid dat we een toetssteen waren voor de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. En dat was, en toen we dat vonnis hebben uitgesproken, toen gebeurden natuurlijk allemaal dingen die helemaal niet prettig waren. Maar toen dacht ik wel, voor een deel kon ik het ook wel begrijpen hoor, dat mensen zeiden, hoe kan je dat nou doen? Maar ik dacht wel, we hebben in ieder geval laten zien dat wij als rechters... in deze combinatie dat wij dit de juiste straf vonden... en dat we daarom dat ook hebben gedaan... los van wat iedereen allemaal vindt. En in zoverre denk ik... het was natuurlijk... daarna dacht iedereen... daar heb je hem weer.
Maar voor jezelf is het bevredigend.
Ja, ik vond het... En het gekke is, ik heb er natuurlijk jaren niet aan gedacht, aan die zaak. Want het was al lang geleden. Maar nu, als je dan opgebeld wordt en ik dacht al, dan gaat het natuurlijk over deze zaak. Dan komt het weer een beetje bij je terug. En dan denk je, dat was toch wel wat toen. En daarna ben ik toen naar Rome gefietst om eens eventjes... wat lucht te happen, want het was wel een. Het was natuurlijk wel een hele. De verantwoordelijkheid drukt dan toch wel op je als combinatie en misschien als voorzitter nog wel iets meer. Dat je denkt, we moeten wel zorgen dat dit goed gaat.
En dat we de rug recht houden.
Ja, dat vond ik eigenlijk, dat hoort gewoon bij je vak. Maar dat was ook toen later bij die zaak van die zedenzaak, toen had ik ook erg het gevoel, dit moet wel goed aflopen. Want je moet niet hebben dat dit helemaal verkeerd gaat, want dat zou verschrikkelijk zijn voor al die mensen die dat allemaal hebben moeten meemaken, voor al die kinderen, maar ook voor ons allemaal als rechters en zo.
Frans Baudouin, bedankt voor je verhaal en voor je komst naar onze studio. Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren, dan bent u op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.
Wist je dat managers evenveel invloed hebben op het mentaal welzijn van werknemers als hun partners? Toch voelt 1/3 van de managers zich niet in staat om hun team goed te ondersteunen bij mentale uitdagingen. Via het OpenUp-platform geef je jouw managers de tools die ze nodig hebben om dit wel te doen. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Benieuwd wat we voor jouw managers kunnen betekenen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!